Hoewel, Shabbat Shalom had ik gezegd. Wat hebben we mooie liederen gezongen. Ik dacht, wat moet ik daar nou eigenlijk aan toevoegen? Zulke diepe woorden die zoveel willen zeggen over de trouw, de liefde van God. Dat hij een schuilplaats is, het leven sterker is dan de dood, de goedheid van God. Ik dacht, zo is het wel goed eigenlijk. Maar nogmaals, ik heb ook wel wat voorbereid, dus ik wil het toch ook wel graag vertellen. We gaan het lezen, als u mee wil lezen, uit het boek Daniël. Het eerste hoofdstuk. Daniël 1. Ik lees uit de herziene Statenvertaling, welke vertaling u ook hebt. Daniël, hoofdstuk 1. Na Ezechiël, als u aan het zoeken bent, Jesaja, Jeremia, klaagliederen, Ezechiël al, dan komt Daniël, hoofdstuk 1. En er staat dan, in het derde jaar van de regering van Joachim, de koning van Juda, kwam Nebukadnezar, de koning van Babel, naar Jeruzalem en belegerde het. En de Heere gaf Joachim, de koning van Juda, in zijn hand. En een deel van de voorwerpen van het huis van God. Hij bracht haar naar het huis van zijn God. Hij bracht de voorwerpen naar de schatkamer van zijn God. Toen beval de koning aan Aspenas, het hoofd van zijn hovelingen, dat hij enige van de Israëlieten moest laten komen, namelijk uit het koninklijk geslacht en uit de edelen. Jonge mannen, zonder enig gebrek, knap van uiterlijk, bedreven in alle wijsheid, ervaren in wetenschap, helder van verstand en die in staat waren dienst te doen in het paleis van de koning, en dat men hen moest onderwijzen in de geschriften en de taal van de Chaldeeën. De koning nu stelde een dagelijks hoeveelheid van de gerechten van de koning voor hen vast, en van de wijn die hij dronk, om hen in 3 jaar zo op te voeden, dat ze aan het einde daarvan in dienst konden treden van de koning. Onder hen waren uit de Judeërs Daniël, Hanania, Misaël en Azaria. Het hoofd van de hovelingen gaf hun andere namen. Daniël noemde hij Belsazar, Hanania Sadrach, Misaël Mesach en Azaria Abednego. Daniël nu nam zich in zijn hart voor zich niet te besmetten met de gerechten van de koning of met de wijn die hij dronk. Daarom verzocht hij het hoofd van de hovelingen of hij zich niet zou hoeven te verontreinigen. Die gaf Daniël genade en barmhartigheid bij het hoofd van de hovelingen. Want het hoofd van de hovelingen zei tegen Daniël: ik ben bevreesd voor mijn heer de koning, die uw eten en uw drinken heeft vastgesteld. Want waarom zou hij zien dat uw gezichten er slechter uitzien dan die van de andere jonge mannen van uw groep? U zou bij de koning mijn hoofd met schuld beladen. Toen zei Daniël tegen de kamerheer die het hoofd van de hoveling had aangesteld over Daniël, Hanania, Michel en Azaria: stel uw dienaren toch 10 dagen op de proef en laat men ons plantaardig voedsel geven, zodat wij dat eten en water, zodat we dat drinken. En laat dan in uw tegenwoordigheid ons uiterlijk en het uiterlijk van de andere jonge mannen die de gerechten van de koning worden. En doe dan met uw dienaren naar wat u ziet. Hij luisterde naar hen in deze zaak. 10 dagen stelde hij hen op de proef. Aan het eind van die 10 dagen zag men dat hun uiterlijk knapper was en zagen zij er gezonder uit dan al de jonge mannen die van de gerechten van de koning aten. Toen gebeurde het dat de kamerheer hun gerechten en de wijn die ze moesten drinken wegnam en dat hij hun plantaardig voedsel gaf. Aan deze vier jonge mannen nu gaf God kennis en verstand van allerlei geschriften en wijsheid. En Daniël gaf je inzicht in allerlei visioenen en dromen. Aan het eind van de dagen, waarvan de koning had gezegd dat men hen moest laten komen, liet het hoofd van de hovelingen hen bij de koning Nebukadnezar komen. De koning die sprak met hen. Maar onder hen allen werd niemand gevonden als Daniël, Hanania, Michel en Azaria. Zij traden in dienst van de koning. In alle zaken waar het aankomt op een wijs inzicht, waarover de koning hen ondervroeg, vond hij hen 10 maal beter dan alle magiërs en bezweerders die er in heel zijn koninkrijk waren. En Daniël bleef tot het eerste jaar van koning Kores. Nou, tot zover lezen voor deze middag. Zo mee bezig was, dacht ik van, eeuwenlang is ons land, Nederland, een christelijk land geweest. Het overgrote deel van de bevolking ging naar een kerk, was in elk geval lid van een of ander kerkgenootschap. Maar dat is al vele jaren niet meer het geval. We zien dat het steeds verder afneemt en dat steeds meer mensen aan de ene kant de kerk verlaten. Terwijl we ook zien dat juist heel veel jonge lui zich bezighouden met godsdienstige, religieuze zaken. Heel veel jonge lui zijn op zoek, zeker in deze tijd, naar een stukje zekerheid, een stukje vastheid. Omdat een heleboel dingen ook onzeker zijn. En de vraag is, en ik denk dat dat ook voor ons allen geldt, hoe kun je vandaag aan de dag, als een gelovige, als een volgeling van Yeshua, stand houden in een omgeving die vaak zo totaal anders is. Er zijn veel mensen, ook kerken, die zeggen, we moeten ons wat meer aanpassen. Dat het evangelie, dat woord van God, wat ook aantrekkelijk is voor jonge mensen. We hebben misschien veel te lang maar ons maar bezig gehouden en gezegd van, nee, dat woord. We moeten misschien wat toegefelijker zijn. Oftewel, zoals ook geschreven staat, niet al te vroom, maar ook weer niet al te goddeloos. We moeten maar een weg daarin zien te vinden. Anderen zeggen, nee, we moeten ons juist veel meer afzonderen van de wereld. Hoe ga je daarmee om? Nou, toen moest ik denken dus aan Daniël daar in Babel, maar ook aan een Egypte en aan een Esther in het voormalige Perzië, het tegenwoordige Iran, die voor ons allen als het ware een voorbeeld zijn om stand te houden terwijl ze in een ander land leefden, met een andere taal, een andere cultuur, andere goden. Nou, ik heb voor Daniël gekozen deze keer om ons vanmiddag wat bezig te houden en te kijken, hoe deed Daniël dat nou? Die voor de meesten bekend is als je dat vraagt. Nou, Daniël in de leeuwenkuil. Maar Daniël heeft ons veel en veel meer te zeggen natuurlijk. Weet u wat zijn naam betekent? Misschien ook niet eerlijk hè, om dat te vragen, want ik heb me voorbereid. Ja. Mijn rechter is God, zegt hij. Mooi eigenlijk, hè? Dan hoeft hij zichzelf niet te verdedigen, maar hij weet, God is mijn rechter. Die komt voor mij op. Nou, de eerste hoofdstukken van het boek Daniël, die gaan over Daniël en die spelen zich ook vooral af aan het hof in het paleis van de koning, Daniël en zijn 3 vrienden. De andere hoofdstukken, dat zijn meer profetische boeken, want God had Daniël inzicht gegeven, dromen, en het gaat vooral over de eindtijd. Nou, daar gaan we het vanmiddag niet over hebben, maar veel meer kijken de toestand die er toen was en hoe uiteindelijk mee omging. ook al speelt het verhaal zich zo'n 2600 jaar geleden af, is er altijd maar, er is ontzettend veel veranderd in de loop der eeuwen, op allerlei terreinen. Maar één ding is niet veranderd, en dat is de mens. De mens die door God is geschapen, is in wezen nog altijd dezelfde. Mensen zitten alle eeuwen door met vragen als van, wie ben ik eigenlijk? Wie ben ik? En waar leef ik voor? Is er een bepaald doel met mijn leven in deze wereld? Of ben ik hier zomaar toevallig? Of zit er toch een plan achter mij, in mij, voor mij? Nou, ook al is er nogmaals vele dingen veranderd, die vraag die kunnen wij ons vandaag ook stellen. Hoe zou ik, u, jij, wij reageren als je in zo'n situatie terecht zou komen zoals Daniel, of zoals een Esther, of Jozef, of vul maar iemand in. Hoe zou je dan reageren? Zou je stand houden, of zou je toch een compromis gaan sluiten? Of zou je je gaan aanpassen in die situatie? Nou, Daniel die groeide op in een dramatische tijd eigenlijk. Hele moeilijke tijd. Als we de geschiedenis een klein beetje kennen. Zo'n 100 jaar geleden waren die 10 stammen waren weggevoerd naar Assyrië. Die waren er niet meer. Ze zijn er nog wel, maar ze zijn verspreid over allerlei volken uiteindelijk. Nou, de macht van, die was voorbij. Een nieuwe wereldmacht was er gekomen, de Babyloniërs. Nou, en de nieuwe koning van Babel, Nebukadnezar, wel bekend ongetwijfeld, die trekt op naar Jeruzalem. En die loopt dat kleine landje Judea helemaal onder de voet. Waarom doet hij dat? Nou, we hebben gelezen al, koning Joachim, die was gestopt om belasting te betalen aan Nebukadnezar. Nou, die laat dat niet gebeuren. Die maakt zijn leger in orde en die trekt dan op naar Jeruzalem. En nogmaals, dat wordt onder de voet gelopen. Jeruzalem wordt verwoest, tempel in brand gestoken, enzovoort, enzovoort. Dan zie je dat machtige, grote, sterke Babylon, die is in strijd met dat kleine landje Juda. Maar we weten intussen wel dat er veel meer achter steekt, dat het uiteindelijk een geestelijke strijd is. Babel tegen Jeruzalem. De strijd van het God tegen dat koninkrijk van de boze. Oftewel, de strijd van het licht tegen de duisternis. En die strijd die gaat nog altijd door. En als we om ons heen kijken vandaag en de dag, dan denken vele mensen, maar Babel gaat winnen. Dat koninkrijk dat wordt als het ware steeds sterker. Vandaag aan de dag is de tendens, alles moet kunnen, alles moet mogen. We moeten niet zo moeilijk, we moeten gewoon accepteren. Ik hoorde pas in een toespraak dat iemand zei, alles is licht, alles moet kunnen, want uiteindelijk dan zal God dat allemaal wel goed vinden, want God is zelf liefde. Nou, ik schrok daarom heel eerst wel een beetje van, want niet alles is licht en niet alles is liefde. Daar is ook een heleboel duisternis en er is ook een kwaad. Dat is er al eeuwen en dat is er vandaag ook. En je ziet dat dat nog altijd in strijd is met elkaar. Je zou kunnen zeggen, wat ik al eerder zei, er is weinig veranderd in de loop der eeuwen wat de mens betreft. Wij willen nog altijd maken. Wij willen nog altijd als het ware die toren van Babel bouwen. diep in het hart van de mens is het nog van, wij hebben geen God nodig. Wij zijn God zelf en wij bepalen zelf wel wat we willen. En we willen niet dat iemand ons als ware de wet voorschrijft en zeggen wat we moeten doen. Maar we kunnen met een gerust hart zeggen, als gelovigen en volgelingen van Yeshua, Babel zal niet overwinnen. Dat staat al geschreven in zijn woord. Dat staat, zo zal Babylon, de grote stad, met geweld worden neergeworpen. En het zal nooit meer worden gevonden. Is het nu nog niet, als we de geschiedenis van Daniël lezen. Nebukadnezar, die loopt nogmaals dat land onder de voet. Tempelgerij, voorwerpen uit de tempel die worden meegenomen. Ja, maar wat doet hij nog meer? Hij neemt de bovenlaag van de bevolking ook mee. De prinsen, de edelen die er zijn, maar wat nog meer? Vooral ook bouwvakkers. Mensen die een vak geleerd hebben, die neemt hij mee, want die kan hij daar in dat grote Babel best gebruiken. Alleen de arme bevolking, die liet hij achter. Die waren er om de wijngaarden en het land te bewerken. Onder die bovenlaag van de bevolking waren dus ook deze vier jonge mannen. Daniël, Nanja, Mishael en Azaria. En we moeten ons goed realiseren, het waren pubers. Het waren jonge kereltjes van zo'n 14 tot 17 jaar. Nou, probeer het je in te denken. Van die jonge mannen. Die worden van het ene moment op het andere moment meegenomen. Uit hun land, uit hun cultuur, uit hun huis van hun ouders. Meegenomen daar naar dat grote Babel. Want die koning, Nebukadnezar, die zoekt jonge mannen. Strenge eisen moeten voldoen om dan naar een opleiding van 3 jaar in dienst van hem te komen. De voorwaarden zijn, nou we hebben het gelezen. Nou, ik probeer me dat dan altijd in te leven, in te denken. Moet je denken, zo'n kereltje. Want ja, voor ons zijn dat kinderen. Je moet natuurlijk niet tegen iemand van 14 of 15 zeggen kind, want die voelen zich volwassen. Dat denk ik dat we dat allemaal wel voelden op die leeftijd. Maar het zijn gewoon kinderen hoor. Ja. Nou, die moesten uit een goed milieu komen. Uit een goed milieu komen. Ze mochten geen lichamelijk gebrek hebben. Ze moesten ook nog knap van uiterlijk zijn. En ze moesten ook nog eens intelligent zijn. Ik dacht, Babylon zegt ten diepste, ook vandaag nog, zalig ben je als je intelligent bent. Zalig ben je als je knap van uiterlijk bent. Zalig ben je als je uit een goed milieu komt. Als je ouders een tweede of een derde huis hebben. Als je elk jaar een paar weken op de wintersport kunt. Als je een dure auto hebt, en je hebt ook nog een zwembad in de tuin. En je hebt ook nog aandelen in allerlei grote bedrijven. Dan ben je zalig. Ja? Als je daar aan voldoet, dan kom je in dienst. Of dan kom je in aanmerking om in dienst van de koning te komen. Er is natuurlijk niks mis mee als je intelligent bent. Daar kun je alleen maar dankbaar voor zijn. Als je goed verstand gekregen hebt. En dat je het dan ook nog goed gebruikt. Er is niks mis mee als je uit een goed milieu komt. Zeker niet. Of als je ook nog knap bent. Maar in het koninkrijk van God gaat het er nooit om wat je hebt. Maar het gaat er altijd om wie je bent. Wie je bent. Om je hart. De gezindheid van je hart. Daar komt het altijd op neer. Want Yeshua die leert juist, zalig ben je als je zachtmoedig bent. Want dan zul je de aarde beërven. Zalig ben je als je treurt, want je zult vertroost worden. Zalig ben je als je rein van hart bent, want ze zullen God zien. Zalig ben je ook als je een vredestichter bent. Een vredestichter in een wereld met zo onvoorstelbaar veel geweld. Niet alleen ver weg hoor, maar ook in ons eigen landje. Wat een geweld wordt er dagelijks gebruikt. Zalig ben je, zegt Yeshua, als je bent. Wat is dat dan? Als je afhankelijk wil zijn. Als je je realiseert. Ik kan het niet alleen. Ik heb hem zo nodig. Elke dag weer opnieuw. En het is zo mooi als je kunt zeggen. Elke morgen kleurt zijn trouw. Elke morgen mag je ook weten. Elke morgen zijn zijn gunstbewijzen nieuw. In het koninkrijk van God. Dan word je zalig verklaard. Als je afhankelijk weet van hem. Zalig ben je dan. En in de wereld inderdaad. Als je presteert. Als je kunt. En er zijn zoveel mensen die afhankelijk zijn van andere mensen, omdat ze het zelf niet kunnen. Waar ze vaak ook zelf niets aan kunnen doen. Het gaat altijd weer om de hart. En deze vier jongens, die voldoen dan aan de eisen van de koning. Mensen zeggen wel eens, hè, van ja, die Bijbel. Waar allerlei dingen in geprofiteerd worden. Nou, deze ballingschap, die werd ook al eeuwen daarvoor geprofeteerd, onder andere door Jesaja. En hij zei tegen de toenmalige koning Hiskia, er komen dagen, hè, dat alles wat u en uw voorvader hebben opgeslagen, dat zal worden weggevoerd naar Babel en zal blijven. En bovendien zullen zij een aantal van uw zonen meenemen, die hoveling zullen worden aan het hof van die koning. Nou, en dat zien we dan in deze geschiedenis van Daniël in vervulling gaan. We kunnen zeggen, wat God zegt en wat hij belooft, dat zal hij doen. Voor zijn volk, maar ook voor ieder van jou, van u, van mij, van ons. Hij is trouw. Daar kun je echt van op aan. Als hij u iets beloofd heeft wat nog niet vervuld is, dan kun je er zeker van zijn dat het in vervulling zal gaan. Want hij is trouw. Hij is God. Hij kan niet liegen. Dat draait hele wezen in. Nou, Daniël en zijn vrienden die komen dan onder het gezag van Aspenas is zijn naam, het hoofd van de hovelingen. En daar is een plan voor deze jonge mannen opgesteld. Een heel slim plan eigenlijk. We zouden kunnen zeggen een sluw plan. Want ze worden als het ware gehersenspoeld. Ze waren onderwezen in de Torah. Ze waren onderwezen in de profeten en in de geschriften. En nu worden ze niet alleen onderwezen in de Babylonische taal, maar ook in de Babylonische godsdienst en in de geschriften van die godsdienst. Ze waren toch gewend om geen vlees te eten, geen wijn te drinken dat aan de afgoden was opgedragen. Dat zou hun onrein maken. Maar nu stelde die koning een menu samen. Ze mochten eten en dat was eigenlijk een voorrecht dat ze van de koninklijke gerechten mochten eten en mochten drinken van de koning. Maar dat wilde deze jongen niet. Nogmaals, dat zou hem alleen maar onrein maken. Het meest ingrijpende was denk ik dat hun naam werd afgenomen. Dat is ten diepste je identiteit. Je diepste wezen, dat wordt van je afgenomen. Ouders geven een kind een naam of je wordt vernoemd naar opa of oma. Maar er zijn ook ouders die geven kind een naam gewoon om de betekenis van dat vinden we zo'n mooi betekenis. We willen onze zoon, onze dochter zoon noemen. En dan hoop je dat dat in het latere leven van dat kind ook werkelijkheid wordt. Wat die naam betekent, dat je dat ook gaat zien in het leven van je kind. Nou, de namen van deze jongens, die verwezen allemaal naar de God van Israël. Daniel, had ik al gezegd, betekent mijn rechter is God. Ganania betekent God is genadig. En Michael of Michel, wie is als God? En Azaria, God is een helper. Maar zo mogen ze niet meer heten. Er werd eigenlijk gezegd anders worden. Je bent een Judeër. Ja, ja, dat kun je wel denken. Maar dat ben je nu niet meer. Je woont nu in Babel. En je moet nu als een Babyloniër gaan leven. Jullie leren de taal, jullie leren de gewoonte, jullie leren de godsdienst. Ik moest zo denken dat een overlevende van de Holocaust, die een aantal concentratiekampen had overleefd, en zei: eerst werd mijn bezit afgenomen. Ik had niet veel. Ik had er zoveel achter moeten laten. Maar wat ik had, dat werd afgenomen van me. En toen moest ik me, ik niet alleen, wij allemaal, ons uitkleden. Toen werd de kleding van me afgenomen. Ach, ach, ook dat vond ik niet eens zo erg. Maar toen zei hij, toen werd mijn naam afgenomen. Want ik kreeg een nummer. Toen werd ten diepste wie ik ben, werd afgenomen. En was ik geen mens meer, maar werd ik een ding. En daar stonden toen vele dingen die men niet meer als een mens zag. Die werden inderdaad als een ding behandeld en in de oven gegooid. Weg ermee. Dat was zijn ervaring. Als uiteindelijk ten diepste wordt afgenomen wie je bent. Zoals God je heeft geschapen. En zoals hij wil dat je tot ontplooiing komt. Deze vier jonge mannen, die werden niet in de oven gegooid. Maar hun werd wel ten diepste hun afkomst afgenomen. Hun land, hun taal, hun God. En al de woorden die ze geleerd hadden, dat werd hun als het ware afgenomen. En ze kregen ook Babylonische namen. Ze werden Belshazzar genoemd, Sadrach, Mesach en Abednego. Ze werden genoemd uiteindelijk naar de Babylonische goden Bel en Nebo en de wijngodin Shak. Hoe kun je dan als mens, als jongen, als meisje, als man en vrouw, in een omgeving staande blijven waar zo alles totaal anders is? Op het werk, school, de fabriek of in het gezin of de familie waar je misschien als enige bent die een volgeling van Yeshua wil zijn. Wat kan het dan moeilijk zijn? Wat kun je dan tegen allerlei dingen opbotsen dat je denkt, hoe moet ik hiermee omgaan? Dan kunnen we als het ware een voorbeeld nemen aan Daniel. Hoe deed hij dat? Hoe bleef dat kereltje, want dat was het nogmaals, staande, samen met die vrienden. Dat staat er zo mooi. Hij nam zich in zijn hart voor. Hij besloot in zijn hart. Hij maakte een keus met zijn hart. Zich niet te verontreinigen met de gerechten en met de wijn van de koning. Hij maakte een keus. Hij zette zijn hart erop. Dat wil ik niet. En dat zal ik niet doen wat ze van mij verlangen. Ze had al thuis geleerd hoe belangrijk is de dingen die je als kind al leert. En de dingen die je als kind al hoort van je ouders of van je grotere broers of ooms of tantes of op school. Ze hadden geleerd om nee te zeggen tegen die dingen die hun van de God van Israël zou afhouden. Want ze hadden natuurlijk ook kunnen zeggen, ja, maar wij kunnen er toch niks aan doen dat we hier in Babel zitten. En misschien als we ons wat aanpassen, en als we nou niet te moeilijk doen, dan kunnen we zelfs in dat goddeloze Babylon best een goed leven opbouwen. We zijn nog jong en we moeten toch iets van het leven maken. Dat hadden ze kunnen zeggen, maar dat doen ze niet. Je zou kunnen zeggen, ze kunnen wel je naam afnemen. Ze kunnen je identiteit roven, maar ze kunnen nooit je hart roven. Ze kunnen nooit zeggen de keus die je maakt, van dat pakken we af. Want dat is en dat blijft altijd iets van jezelf. Dat is iets wat bij jou hoort. Daar moet ieder afblijven. Een keus maken. Van zo doe ik het. Hoe moeilijk dat kan zijn. Want ook vandaag in de dag, wij moeten ook keuzes maken op allerlei terreinen. Misschien, of misschien zeker anders dan toen de tijd, keuzes maken van, naar welke tv-programma's kijken we eigenlijk? Wat zoeken we op internet? Welke boeken lezen we? Of naar welke muziek luisteren we? Of wie is de baas over ons mobieltje? Ik was gisteren ergens en we zaten daar met zo'n 7, 8 mensen. En ze zaten allemaal. Dan wordt er geen gesprek gevoerd. Er wordt niks gezegd. Ieder zat zo in zijn eigen wereld. Ik moest aan de ene kant om glimlachen. Maar ik dacht, ja, zo gaat dat tegenwoordig. Je zit in jezelf. En je hebt geen contact met die anderen. Er werd ook werkelijk geen woord gesproken. Men was zo druk bezig. En we kunnen ook dankbaar zijn voor al die middelen die we hebben. Want daar kunnen we ook op een positieve manier mee omgaan. Maar je ziet ook wel weer hoe het iemand als het ware afzondert. Wie is de baas in ons leven? Daniel en zijn vrienden, die weigeren te eten en te drinken wat aan de afgoden werd opgedragen. Maar ze doen een tegenvoorstel. En ze zeggen, geef ons 10 dagen de tijd om plantaardig voedsel te eten en geef ons maar gewoon water te drinken. Kijk dan na die 10 dagen hoe ons uiterlijk is en hoe dat ook is van die andere jonge mannen die wel van de koninklijke tafel eten. 10 is een mooi getal, hè? 10 is het getal van de volkomenheid. Denk maar aan de 10 woorden. Nou, dat kennen wij dan vaak wel als de 10 geboden. Maar dat zijn uiteindelijk de 10 woorden. De volkomen woorden die God tegen ons wil zeggen. Of de 10 plagen in Egypte. De 10 talenten. De 10 dagen tussen het feest van de bezuinen en Yom Kippur. Nou, dat voorstel wordt aangenomen. En na 10 dagen, dan is het resultaat verrassend. Want deze 4 jonge mannen, die zien er beter uit dan al die andere kereltjes die van de wijn van de koop. Hoe kan dat nou, hè, zag je af. Hoe kunnen zij er nou beter uitzien in die 10 dagen dan die anderen? Heel eenvoudig. God gaf genade. We hebben er ook van gezongen. Genade. We leven uit genade. En gelukkig is God niet afhankelijk met zijn genade van ons geloof. We kunnen een zwak geloof hebben. We kunnen een klein geloof hebben. We kunnen een aarzelend geloof hebben. Ja. Maar ons kleine geloof mogen we bouwen op de grootheid van zijn genade. En dat is zo'n zegen. En daar kun je zo dankbaar voor zijn. Van hij geeft genade. En Jezus Yeshua op genade. En daar mag je uit leven. Anders zouden we bij wijze van spreken niet eens meer kunnen leven. Als we niet konden leven, mochten leven uit die genade. Hij geeft genade en barmhartigheid aan Daniël en zijn vrienden. Waarom? Ze bleven trouw aan dat woord. En ze zeiden uiteindelijk, dit is de grens. En daar gaan we niet overheen. We kunnen op allerlei momenten kunnen we zeggen, oké, dit kunnen we doen, maar dit doen we niet. We kunnen niet overal aan meedoen. Oftewel, we leven in deze wereld, maar we zijn niet van deze wereld. Zo heeft Yeshua het ook geleerd. En het mooie is dan, als je trouw blijft aan het woord, dan zegt God, fijn, dan ben ik bij jou. Dan laat ik je nooit los. Dan kun je inderdaad moedig verder gaan. Want wat ik begonnen ben in jouw leven, daar ga ik mee door. God stond achter hem. Soms heb je moed, oftewel lef, hard nodig om kleur te bekennen. Van, ik ga niet met de grote stroom mee. Zoals Jozua het ooit eens zei. Nee, ik en mijn huis, zei hij, wij zullen de Heere dienen. Of zoals Paulus het eens een keer schreef aan de Efeziërs. Maar jullie, zei hij, jullie zijn heel anders. Waarom? Jullie hebben Christus, Yeshua, de Messias leren kennen. En dan ga je achter hem aan. Dan wandel je een andere weg dan de weg die de wereld gaat. Nou, als je je zo verdiept of bezighoudt met zo'n geschiedenis van deze jonge mannen, dan denk je, wat heb ik een respect voor ze. Dat ze in die omstandigheden trouw bleven aan die God die ze van kinds af aan gehoord hebben, waarin ze onderwezen waren. En zij dagen als het ware ons vandaag aan de dag nog uit. Ons met elkaar. Waar kies je nou voor? Welke keus maak je? Wie wil je volgen? Wie wil je dienen? Of zoals Yeshua het zelf zei. Je kunt nooit twee heren dienen. Of je zult de een lief hebben en de ander haten. Of je aan de een hechten en de ander verwerpen. Kies dan. Zoals Mozes zei vlak voordat ze het land binnengingen. Ik stel je het leven en de dood voor. De zegen en de vloek. Kies dan. Kies dan. Wie je dienen wil. Oftewel, durf ook vandaag aan de dag een Daniël. En ik zeg er dan maar bij of een Danielle te zijn. Amen.